En zo komen wij bij vers 27 van Daniël 9. Waar staat, hij zal velen het verbond versterken in week. En op dat woord wachten wij, dat woord week. Wij hadden netjes meegerekend, wij waren bij vers 25, dan wel begin vers 26, hadden wij er 69 gehad. We zitten nog op één week te wachten. En die wordt specifiek beschreven in vers 27. En als er dan staat, hij zal velen het verbond versterken één week, wil het zeggen dat als dat verbond versterkt wordt, wat het ook wezen mogen, dat dan die 70ste week begint. En ik heb al gezegd, dat verbond dat daar genoemd wordt, dat is dus een overeenkomst, dan wel gewoon een wet. Een belofte kan het ook nog zijn trouwens, eventueel. Maar dat moet betrekking hebben, logischerwijze, op Jeruzalem. Houd die vast, hè. Een verbond met betrekking tot Jeruzalem. Het ging allemaal over Jeruzalem en hier dus ook. Het gaat dus weer om de uitgang van een woord met betrekking tot Jeruzalem. En wat dat versterken betreft, een verbond versterken, daar is over gefilosofeerd, uitgebreid. En velen zijn er door in verwarring gebracht, want ze trekken daaruit de conclusie dat het over een verbond gaat wat er al lang was en dat nu alsnog van toepassing gebracht wordt, dan wel sterker van toepassing gebracht wordt, meer bindend wordt. Zevende-dags Adventisten vinden dat wij onder de wet moeten leven, onder de Mozaïsche wet. En zij beweren dus dat in die 70ste week die wet alsnog, die min of meer vergeten was, of waar men een loopje meegenomen, dat die alsnog zal worden ingevoerd en dat soort dingen meer. Dus wijdverspreid die gedachte, maar het berust op nogal noodlottige misverstanden. Het een is dat het Nieuwe Testament in het algemeen leert dat die wet definitief beëindigd geworden is van Gods wegen door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Die kan dus niet in de toekomst alsnog van toepassing gebracht worden. Dat is makkelijk zat, daar kan het niet over gaan. Bovendien, dit is hoofdstuk 9, maar in hoofdstuk 6 is ook sprake van een verbond. Dat heeft hier niks mee te maken overigens, maar er is sprake van een verbond, een koninklijk decreet, een wet van Mede en Perzen, die inhield dat niemand tot een of andere god mocht bidden. Met de bedoeling dat Daniël, die ongetwijfeld wel tot zijn God zou bidden, daardoor een wetsovertreder zou worden en hij zou geworpen worden in de leeuwenkuil. Dat is de beroemde geschiedenis. En ik vind het altijd verbijsterend om te lezen wat er dan staat over die wet, hè. Bijna vermakelijk. Misschien ook wel vervelend. Maar lees maar even mee. In vers 8. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken. Een gebod sterk te maken. Een sterk gebod te maken. Maar er staat natuurlijk gewoon een gebod sterk te maken. Een gebod van kracht, ander woord voor sterk, kracht, krachtig. Een gebod te bekrachtigen. En dit is een nieuw, niet een bestaand gebod wat nu alsnog uit het museum gehaald wordt of uit het archief. Het is splinternieuw en wordt sterk gemaakt. Dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil de leeuw geworpen worden. Nu, o koning, vers 9, gij zult een gebod bevestigen, ander woord voor kracht, sterkte, vastmaken, sterk maken. Een gebod te bevestigen, maar hoe bevestigt men een gebod? Hoe bekrachtigt men een wet? Dat heb ik nog nagevraagd aan Hare Majesteit. Je moet een kruisje zetten. Ja, precies, ja. Nou ja, sommigen onder ons, maar de... Doe maar. Er staat erachter een schrift tekenen, want een gebod, een wet is een geschrift. En het wordt bekrachtigd doordat de machthebber, zeg maar de koning, zijn handtekening plaatst. That's it. Nou ja, meestal ging het met zo'n zegelring, hè. Schrift tekenen, dan, dat wil zeggen dat er een teken onderkomt. En uw handtekening wordt als een persoonlijk teken beschouwd. Een teken komt eronder. Dan wordt het schrift betekend. Notarissen gebruiken nog steeds deze termen. De akte wordt niet ondertekend, de akte wordt betekend. Er wordt een teken opgezet, is de gedachte. Een schrift tekenen, dat niet veranderd worden naar de wetten, mede en persen die niet mag wederroepen worden. Verstien, daarom tekende de koning Darius dat schrift, namelijk gebod. En dan vers 11. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was. Nog even verder. Vers 13, halverwege het vers. Hebt gij niet een gebod getekend? Vers 14. Nog op het gebod dat gij getekend hebt. En vers 16, einde van het vers. Dat geen gebod noch ordonnantie die de koning verordend heeft... mag veranderd worden, enzovoorts. Nou weet je toch wat dat betekent, die uitdrukking? Een gebod bevestigen. Waar het over gaat is dat er een overeenkomst gesloten zal worden ooit in de toekomst. Want die 70ste week is nog toekomst. In de toekomst zal ooit een overeenkomst getekend worden op hoogpolitiek niveau, om zo te zeggen, met betrekking tot Jeruzalem. En op het moment dat de handtekening geplaatst wordt... begint de 70ste week van Daniël. Zoals de 70 weken zelf begonnen, toen koning Ahasveros zijn stempel zette, dan wel zijn handtekeningen zette onder die opdracht, dat decreet wat hij aan Nehemia meegaf met betrekking tot de herbouw van Jeruzalem als stad. Daar begonnen de 70 weken mee, daar begint ook de 70ste week mee. Uit het verband mogen ook blijken dat het een overeenkomst is met een vijand. Die nou niet uitgebreid genoemd wordt hier. Dat wil zeggen, wordt niet beschreven. Maar het ging over een vorst die komen zal, al in vers 26. En hij zal... En dan lees ik wat letterlijker wat er staat. Hij zal met de velen een verbond versterken, bekrachtigen, ondertekenen enzovoorts. Het woordje de, dat wil zeggen het bepalend lidwoord, heet dat, staat verkeerd geplaatst. Het is geworden tot het voor het woord verbond... Maar het had moeten zijn de voor velen. Hij zal met de velen een verbond sluiten in de praktijk. En nog nauwkeuriger ondertekenen. Die hij is niet de Messias. Dat heeft men ervan gemaakt omdat men onder het verbond wil verstaan, het Mosaïsch verbond. U weet wel, zevendedags Adventisten en nog meer denominaties trouwens, hoor, die dat zo uitleggen. Die vast willen houden aan de wet, ten koste van alles. Maar die hij is die vorst die komen zal, de coming prince, uit de Authorized Version. Die vorst een vijand dus, die verwoesting zal brengen over de stad... zal niettemin met de velen een verbond sluiten met betrekking tot Jeruzalem. En voor ons is het niet moeilijk om te begrijpen waar het over gaat. Niet dat dat doorslaggevend is of zo. Maar wij begrijpen toch waar het over gaat. Er is discussie over Jeruzalem. En we weten wie de vijand is, gezien vanuit de Joodse staat, om zo te zeggen. En hier staat gewoon dat er een overeenkomst gesloten zal worden. En dan weten we hoe het zit, toch? Dat is een overeenkomst met de Palestijnen met betrekking tot de stad. Het beheer van de stad, de verdeling van de stad, of kan jou het schelen wat het precies is. Het gebruik van de stad in elk geval. En laten we daar maar op houden. Zo'n verbond komt er. Waarom ook niet? Men is al tientallen jaren daarmee aan het werk. En wij noemen het het vredesproces. Wat een eufemisme is, maar vooruit maar weer. Hè? Want in werkelijkheid is het hetzelfde als oorlog. Hè? Vredesproces, dat is een mooi woord voor oorlog. Maar het moet een keer hiertoe leiden. En dat dat betrekking heeft op Palestijnen, namelijk Filistijnen, ja, dat is ook uit het profetisch woord wel te halen. Maar daar ga ik nou verder niet op in, over wie dat dan precies is. Hè? Maar het gaat over het beheer van de stad. En zodra zo'n overeenkomst gesloten wordt, begint de 70ste week van Daniël. En zoals we zullen zien, ik weet niet of dat vandaag nog lukt, maar zoals we zullen zien, dat betekent ook dat de gemeente dan weg moet zijn. En dat is de laatste mogelijkheid, om zo te zeggen, voor de opneming van de gemeente. Daar is een goede reden voor, die wil ik ook nu wel meteen noemen. Als de geschiedenis van Israël officieel verder gaat, door het aanbreken van de 70ste week van Daniël, moet de geschiedenis van onze bedeling, dat wil zeggen van de roeping van de gemeente uit de volkeren, in plaats van Israël, om zo te zeggen, die geschiedenis moet dan voltooid zijn. Nog afgezien van dat als God een werk aan Israël zal doen in de toekomst, zal hij het doen door de gemeente, die moet dan voltooid en dus ook verheerlijkt zijn, logischerwijze. Waarmee ik meteen gezegd heb dat wij wel degelijk in die gebeurtenissen betrokken zullen zijn, maar niet vanuit onze aardse positie nu. Maar goed, dat is een ander onderwerp, dus schuif hem maar voor me uit. Lees hem nog een keer. Hij, die vorst die komen zal, zal met de velen, welke velen? Met alle Joden? Nee, niet met alle Joden. Met heel het volk? Nee, ook niet. Maar wel met de staat als zodanig, de Joodse staat. En dat, daarvan kun je zeggen, dat zijn de velen. Maar het zijn ze niet allen. Het heeft betrekking op de Joodse staat en de Joodse stad. Maar dat stond al in vers 24, dus hoef ik verder niet uit te leggen. Hij zal met de velen een verbond bekrachtigen. Daarmee begint de 70ste week van Daniël. Begrijp je me goed? Er zijn er die lezen alleen vers 27. En zeggen, hij zal met velen een verbond versterken, 1 week. Dan is het een verbond dat een loopduur heeft. En hoe heet zoiets, hè? Is dat goed Nederlands woord? Het is niet een duurloop in elk geval. Dat is weer wat anders, hè? Maar een verbond met betrekking tot een periode van 7 jaren. Maar dat staat er niet. Er staat gewoon dat dan die 70ste week begint. Daar zat je op te wachten. Dat is in de gedachte vanuit de voorgaande verzen. 69 gaat, wanneer komt nou die laatste? Het antwoord is bij het sluiten officieel, het ondertekenen van dit verbond. En wat de geldigheidsduur is van dat verbond heeft er niks mee te maken. Dat is niet het punt. Dat het nooit langer kan duren dan 7 jaar, dat weten we zeker. Want na 7 jaar zou de Messias komen en zou Jeruzalem verwoest worden. Toch? Goed. Kortom, dat woord, er staat niet eens een week, er staat gewoon weken. Want het onbepaald lidwoord een bestaat überhaupt niet. Hè? Het staat gewoon week, 7. Die laatste 7 waar we op zaten te wachten. Die laatste 7 jaren worden vervolgens verdeeld in 2 gelijke delen. Staat hierachter. En in de helft der week Kortom, nog 7 jaar te gaan, maar in het midden van die 7 jaar, dus na 3,5 jaar... en met nog 3,5 jaar te gaan, tot op de komst van de Messias definitief, met dank aan vers 24... In het midden van die week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Wat het maar wezen mocht, kom zo terug. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. En dan ook tot de volleinding toe die vastelijk besloten zijn, er zal uitgestort worden over de verwoeste. Over de goede vertaling van dit vers ga ik niet discussiëren vandaag, want de strekking van die woorden is duidelijk genoeg. Het is vastbesloten dat tot het eind van die 70 weken en dus tot het eind van de 70ste week verwoesting zal zijn over Jeruzalem. Dat betekent het in elk geval, ongeacht hoe die woorden dan precies zijn, want dat doet nou verder niet ter zake. Wat ter zake doet, is dat die 70ste week begint met een verbond. Men spreekt dan over vrede, want het woord vrede veronderstelt. Nee, impliceert dat twee partijen tot elkaar gekomen zijn. Dat geldt voor het Hebreeuwse woord voor vrede, maar ook voor het Griekse woord voor vrede. Twee partijen tot elkaar. Maar als u denkt dat die situatie blijft bestaan, moet ik u zeggen, nee, na 3,5 jaar gaat dat fout. En wat er dan gebeurt? Wel, er staat, hij, die vorst waarmee men een verbond heeft, zeg maar die Palestijnen, waarom ook niet, de Filistijn. Met dank aan Goliath en David, een Filistijn. En nog wat profetieën over Filistijnen die aangaande in het Oude Testament, maar vooruit. Maar die vorst die komen zal, daar heeft men een verbond mee, maar in het midden van die week, dus na 3,5 jaar... gaat hij iets doen. Of dat in strijd is met het verbond wat hij gesloten heeft of niet, dat weet ik niet. Men heeft het dikwijls over dat dat verbond dan verbroken wordt, maar dat staat nergens. Hoort u wat ik nu zei? Ik weet niet of u die terminologie kent. Men zegt dikwijls dat in het midden van die 70ste week dit verbond verbroken wordt. Men gaat uit van het idee dat het een verbond was voor 7 jaren, wat er niet staat. En zegt dan, nou ja, in het midden van die 70ste week wordt dat verbond verbroken. Maar dat staat er ook niet. Er staat helemaal niet bij waar dat verbond dan specifiek betrekking op heeft. Waarschijnlijk alleen over het gebruik van de stad. Maar wat hier staat is dat in het midden van die 70ste week deze vorst met wie dat verbond gesloten is, het slachtoffer en spijsoffer zal doen ophouden. Nu wordt het iets gecompliceerder, want men besluit er soms allerlei dingen uit die voorbarig zijn. Bijvoorbeeld, zal de slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, dan moet er dus zo'n eredienst bestaan van slachtoffer en spijsoffer. En dat moet dan logischerwijze zijn in een Joodse tempel. En dus concludeert men daar weer uit, want het zijn allemaal conclusies uit conclusies, dat er dus zo'n Joodse tempel zou moeten zijn. En daaruit moet je dan weer concluderen dat de Omar moskee zal moeten worden afgebroken en in ieder geval de Dome of the Rock op het voormalige tempelplein. En daaruit concludeerde ooit jaren terug een Australiër dat het zaakje maar beter in brand gestoken kon worden. Wel, dat is allemaal gebeurd, ik weet niet meer wanneer, lang geleden, maar toen maar weer. Zulke conclusies trek ik niet. In de eerste plaats geloof ik niet dat het zo gaat. In de tweede plaats is nog maar de vraag of slachtoffer en spijsoffer letterlijk bedoeld zijn. Want hiervoor in Daniël 8 was al sprake van offers die verboden werden, die afgebroken werden om zo te zeggen. Er was iemand die offers deed ophouden. Dat is in Daniël 8, daar hoop ik later vandaag in terecht te komen, omdat die profetie betrekking heeft op de 70ste week van Daniël. Maar die profetie uit Daniël 8 werd in het verleden al een keer vervuld, dat wil zeggen toegepast, in de dagen van Antiochus Epiphanes, dat is pak een beet 170 jaar voor Christus, dat wil zeggen in de intertestamentaire periode en dus in de dagen van de Maccabeën, wat het maar was allemaal. En die deed inderdaad letterlijk de offerdienst stoppen. Die verbood alle uitdrukkingen van de Joodse religie, inclusief de besnijdenis. En hij richtte een beeld aan Zeus, voor Zeus, Jupiter zeggen de Romeinen later, maar hij richtte een beeld op voor Zeus in de tempel en liet daar varkens offeren, iets wat de Joden een gruwel is, enzovoorts. Nou, het waren ook gruwelijke dagen en gruwelijke vervolging. En ik ben van mening dat de terminologie hier in Daniël 9 vers 27 ontleend is min of meer aan Daniël 8, het voorgaande hoofdstuk. Want die geschiedenis van Antiochus Epiphanes heeft weliswaar van doen met die profetie daar in, daarvan dienaangaande in hoofdstuk 8. Maar die profetie in hoofdstuk 8 zal betrekking hebben, staat erbij uitgebreid op de tijd van het einde, namelijk na vele dagen. Die profetie moet alsnog vervuld worden. En wat dus wordt aangekondigd is dat wat Antiochus gedaan heeft in het verleden, namelijk alle uitdrukking van Joodse religie verbieden en onmogelijk maken, dat zal in de 70ste week van Daniël, in het midden van die week, dus opnieuw gebeuren in Jeruzalem. En als u het mij vraagt, dan wordt er ook een beeld opgericht. Alleen niet gewijd aan Zeus. Nou ja, bij nader inzien toch aan Zeus. Maar laten we zeggen, het is het beeld van de antichrist. Het beeld van het beest uit Openbaring 13 en wat het maar wezen mag. Een beeld. En dat is hier ook niet voor het eerst in Daniël 9 vers 27. We vinden dat voor het eerst in Daniël 2. En daarna Daniël 3. En daarna nog een paar keer trouwens. Een beeld. En daar gaat het dus over. Dat wil zeggen, alle uitdrukkingen van de Joodse religie worden verboden. En dus, dat is het ophouden van slachtoffer en spijsoffer. Het mag u niet verbazen dat dit soort termen, slacht- en spijsoffer, dat die een overdrachtelijke betekenis hebben. Want als het mee zit, bent u er al lang aan gewend dat al die offers, hoe letterlijk ze ook zijn, ze zijn er omdat ze een overdrachtelijke betekenis hebben. Toch? En zelfs van ons wordt gezegd dat wij offeren en een altaar hebben en al dat soort dingen meer, terwijl we die letterlijk genomen helemaal niet hebben. Die termen worden dus uitsluitend in overdrachtelijke betekenis gebruikt. Door de apostel Paulus ook, die zichzelf beschouwt als een spijsoffer. Nou ja, een drankoffer, maar dat is een spijsoffer. Enzovoorts. En dus ook niet letterlijk. Zie? Waar het om gaat, zouden wij moeten weten, nu nog niet, als u dit allemaal nog nooit gehoord hebt, maar we komen het vanzelf tegen als we in andere profetieën komen die naast Daniël 9 liggen, dus als het ware. Namelijk, alle religie wordt verboden, men mag er nog maar één dienen en dat is in de praktijk wat wij noemen de antichrist, gemakshalve. Nauwkeuriger ga ik dat nu toch niet zeggen. En dat is ook wat wij in Daniël 6 tegenkwamen, want de situatie van Daniël, dat hij niet meer mocht bidden tot zijn eigen God en alleen nog maar tot de koning der Mede en Perzen, is een situatie die in de toekomst zal ontstaan in het antichristelijk rijk, waar men nog maar één mag dienen, namelijk die antichrist, die zich uiteraard uitgeeft voor de Christus, en daarom heet hij in de Bijbel antichrist. Zie je? En er ontstaat dus vervolging zoals Daniël vervolgd werd, maar er ontstaat ook redding uit die vervolging zoals Daniël gered werd uit de levenkuil. Nog zo'n voorbeeld, Daniël 3. Was het 3? Ja. Iedereen moest knielen voor het beeld van Nebukadnezar. Dat is hetzelfde beeld als uit hoofdstuk 2, maar daar was het in een droom. En in Daniël 3 is het letterlijk zo'n beeld in Babel. En iedereen moest daarvoor buigen en indien niet, dan werd men geworpen in de vurige oven. Hetzelfde verhaal, maar degenen die erin kwamen werden daar weer uit gered. Nou, dat is allemaal profetie, dat zal in de toekomst precies zo gebeuren in de dagen van dat antichristelijk rijk. En wat Jeruzalem betreft, dat wordt daaraan onderworpen in het midden van de 70ste week van Daniël. Dan wordt althans in Jeruzalem, ik heb het niet over de rest van de wereld, onthoud goed. We hebben het alleen over uw volk en uw stad. We hebben het alleen over de Joodse natie en meer specifiek Jeruzalem. In Jeruzalem zal de Joodse religie worden verboden. Men zal moeten knielen, letterlijk ook, voor één beeld. En als u het mij vraagt, heeft dat een islamitisch karakter? Want de antichrist heeft een islamitisch karakter als de... Mahdi heet hij, geloof ik, hè? Zo, hè? Mahdi, Mahdi. Maar die antichrist beantwoordt aan de Mohammedaanse verwachting. Daar komt het in ieder geval op neer. Maar die laat ik ook verder buiten beschouwing. Het gaat erom dat de enige is voor wie men mag knielen en men moet dan ook. Dat is wat er gebeurt. En dat geldt niet alleen voor de Joden. Dat geldt ook voor eventuele gelovigen die er inmiddels zullen zijn. Ook in Jeruzalem. Ja, in de 70ste week van Daniël. Alleen die behoren uiteraard niet tot de gemeente. Dat er zo'n beeld staat, staat er ook, maar hij heet de gruwelijke vleugel. Er staat en over of op de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Soortgelijke terminologie is al gebruikt en zal ook weer gebruikt worden in volgende hoofdstukken van Daniël. Een gruwel is sowieso een afgod en in de praktijk een afgodsbeeld. En een vleugel in de praktijk ook. Want vleugel staat voor bescherming. Alleen vleugel wordt in de Bijbel ook gebruikt ter aanduiding van de Heer zelf, van God zelf. Die Israël zou verzamelen onder zijn vleugels gelijk een hen haar kiekens en al dat soort zaken meer. Vleugel staat voor bescherming. Van Gods wegen, maar in de praktijk dikwijls van een afgod. En dat het hier om een afgod gaat, blijkt uit het bijvoeglijke naamwoord ervoor. Gruwelijk. Over de gruwelijke vleugel, een beeld dus. Zoals in Daniël 2 en zoals in Daniël 3 en eigenlijk ook in Daniël 4, alleen heeft het beeld daar de vorm van één boom. Die afgehouden zal worden, maar die hersteld zal worden in de toekomst. Enzovoorts. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn en er blijft verwoesting tot het eind aan toe en het is vast besloten. Die uitdrukking vast besloten zou je moeten onthouden, want die komt in dit verband ook in andere profetieën voor. Of varianten daarvan. Zij zullen het geenszins ontvlieden. En dat soort uitdrukkingen. En meer wordt er hier niet over gezegd. Maar het is voldoende. Want andere dingen worden gezegd. Nadere details volgen in andere schriftgedeelten uiteraard. Die men hiernaast zou leggen. Hier zou men moeten besluiten dat die 70ste week van Daniël begint met een verbond met betrekking tot Jeruzalem. Gesloten uiteraard met een vijand. Die kennelijk over dat Jeruzalem ook wat te vertellen heeft. En 3,5 jaar later wordt men verplicht tot een bepaald type godsdienst. Met uitsluiting van alle anderen. Toch? En u zou moeten weten waar het over gaat. En in de praktijk heet dat dan dat men moet knielen voor een beeld. Ik hou het er maar op dat dat letterlijk moet. Waarom ook niet. Maar het gaat natuurlijk om wat daar overdrachtelijk achter steekt. Men moet zich buigen voor een andere God. Verplicht. Maar omdat dat zo is en omdat Jeruzalem vanaf dat moment beheerst wordt door zo'n afgod, zo'n gruwelijke vleugel, zeg maar door de duivel zelf, zal over Jeruzalem dus een oordeel komen. Het zal verwoest worden. En dat gebeurt dus in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En snel vooruitgrijpend, in Matteüs 24 staat, wanneer gij zult zien, de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, uw heilige stad. Dat als dan zou men moeten vluchten, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal en al dat soort dingen meer. Met andere woorden, de tweede helft van de 70ste week heet de grote verdrukking. Voor zover van toepassing op uw volk en uw heilige stad. Let erop. Voor zover van toepassing op de Joodse staat en stad. Grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het begint namelijk bij die gruwel der verwoesting, die gruwelijke vleugel waarover verwoesting zou komen uit Daniël 9, vers 27. En het kan niet langer duren dan 3,5 jaar, want er is nog maar 3,5 jaar te gaan tot de definitieve verschijning van de Messias. En dat is ook mijn antwoord op die vraag altijd, wat betekent dat die, indien die dagen niet verkort werden enzovoorts. Ze worden verkort tot 3,5 jaar, want dan wordt Jeruzalem verwoest. En als het verwoest is, kan het niet meer verdrukt worden. Ja, als het verbrand is, kan je het niet meer in de brand steken. Als het er niet meer is, kan er niks meer mee gebeuren. En dat is het ook. 3,5 jaar van grote verdrukking is per definitie de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En ik moet er helaas bij zeggen, laat u niet wijsmaken iets over 7 jaar van grote verdrukking. Dat bestaat niet. Komt in heel de Bijbel niet voor. En ook niet dus een opname van de gemeente in het midden van de grote verdrukking. Want dat is ontleend aan het midden van de 70ste week van Daniël. Maar als je niet weet dat de verdrukking de tweede helft is. En je praat over 7 jaar van verdrukking. En dan in het midden eruit de opname van de gemeente. Kun je het helemaal schudden. Want er is niet 7 jaar van verdrukking. Dan ben je daar het spoor al bijster en wat je daarna nog te bedde brengt, slaat dus gewoon helemaal nergens meer op. Heb je dat, wat ik nu zeg? Het zijn simpele dingen, maar je moet goed bij de les blijven. 3,5 jaar van verdrukking zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Implicerend ook dat de eerste helft van de 70ste week van Daniël in de Bijbelse beschrijving gekenmerkt wordt door vrede. En de tweede helft dus door oorlog. Een scheidslijn is het midden van de 70ste week waarin dat beeld wordt opgericht, die gruwelijke vleugel, in de heilige plaats, dat wil zeggen in elk geval in Jeruzalem. De stad is toch een plaats of niet? Nee, het is niet noodzakelijk de tempelberg, hoewel het best zou kunnen. En het is zeker niet noodzakelijk een tempel. Ook als er geen tempel staat, kan het een heilige plaats zijn. En we kennen er nogal wat in de Bijbel. Waar geen tempel staat, maar het is een heilige plaats. Soms bij een braambos trouwens. Ergens midden in de woestijn. Maar laat maar zitten. He? Niet voorbarige conclusies trekken. Het gaat over de heilige stad, de heilige plaats. Daar zal dat beeld worden opgericht. Tamelijk letterlijk, denk ik. Maar in ieder geval, dan worden godsdienstige eisen gesteld. Maar dat is het begin ook van de verwoesting van de staat en de stad van Gods wegen, want die laat dat niet gebeuren. Nou goed, duidelijk. Moet ik nog wat vergeten hier? Denk het niet. Voorlopig niet, en anders kom ik er wel op terug. Laat ik maar even terugbladeren naar Daniël 7 dan. Dan leggen we er een naast. Want deze profetie is eigenlijk een chronologisch schema, min of meer achteraf. Het meeste is al genoemd. In Daniël 7. Ik ga niet het hele hoofdstuk bespreken, dat kan natuurlijk niet. Maar in hoofdstuk 7 vinden wij aangekondigd de opeenvolging van enige wereldrijken vanaf de dagen van Daniël. Terwijl dus de troon in Jeruzalem uit het huis van David vakant is. Er worden koninkrijken aangekondigd in de vorm van een visioen. Een leeuw, een beer, een luipaard en een of ander schrikkelijk dier. Is makkelijk te volgen, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. Achtereenvolgens. En daarna is er sprake van het verschijnen van een kleine hoorn. In vers 8. En u begrijpt, het Romeinse Rijk is al verleden tijd. Maar bij het verschijnen van die kleine hoorn in vers 8 komen we terecht in de toekomst. In de dagen dus die beginnen met de 70ste week van Daniël. Een kleine hoorn, en u weet, een hoorn is een koning en een koning is een hoorn. Een hoorn staat namelijk voor kracht en daarom voor koningschap. In Openbaring staat het letterlijk, hè. Die 10 hoornen zijn 10 koningen en wat het maar was. Er kwam een kleine hoorn op tussen dezelfde en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. Die laat ik liggen, nu. Ze worden toch uitgerukt, dus dan kan je ze laten liggen. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen spreken. Er komt een of andere kracht, koninklijke kracht, die eruit ziet als menselijk. En die dus inderdaad een grote mond opzet. En dan is het heel menselijk, denk ik wel eens. Opzetten van een grote mond. Grote dingen sprekende. En daarmee zijn we meteen ook aan het einde van het verhaal, want er staat, dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn hoofd was als zuivere wol, etcetera, etcetera. 10.000 maal 10.000 dienden hem, de boeken werden geopend, het gericht zette zich, vers 10. Toen zag ik toe, vers 11, vanwege de stem der grote woorden die die hoorn sprak. Ik zag toe tot het dier met die hoorn gedood werd en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Hij wordt dus geoordeeld van Gods wegen. Dat begrijpt u, door de oude van dagen. Van Gods wegen. En niet alleen die hoorn, dat laatste koninkrijk, in de praktijk het antichristelijke rijk, zoals wij dat noemen. Maar er staat aangaande ook de overige dieren, dat zijn in de praktijk de vorige dieren. Men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Want wij leggen het uit en zeggen het zijn achtereenvolgende wereldrijken. Niettemin wordt erbij gezet dat het in werkelijkheid maar één wereldrijk is onder verschillende namen. Ze bestaan door, het Babylonische Rijk bestaat nog, het Medo-Persische Rijk bestaat nog. Het is één en hetzelfde Rijk. Het is het Rijk van de Duivel, want die regeert de wereld. En in de toekomst meer specifiek dat van de Antichrist, maar dat is de Duivel. Volgt u tot zover? En zoals in Daniël 2 niet maar de 10 tenen verpletterd werden door de steen, maar het hele beeld daardoor vermorzeld werd, zo vinden we dat hier ook uitgebeeld. Niet maar die ene laatste hoorn, maar al die voorgaande dierrijken dus worden geoordeeld. Omdat het geacht wordt één en hetzelfde ding te zijn. Dat is wat er staat. Daarna verschijnt de zoon des mensen. Dat is Christus dus gewoon in 7 vers 13. Maar er komt daarna nog enige toelichting over. Hè? Want dit is wat Daniël zag. En dan krijgt hij nog enige toelichting. Namelijk vanaf halverwege vers 20. Waar weer sprake is van die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak. En wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Ik had gezien dat die hoorn krijg voerde tegen de heiligen, degene die apart gezet waren, wanneer dan ook, voor de dienst aan God, dan heb je toch in ieder geval met Israël van doen. En ook specifiek met het Joodse volk. Ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die over mocht. Totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge, van het hemelse, gewesten voeren, vertalen ze dan in het Nieuwe Testament, maar plaatsen mag ook, en dat staat hier. en dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten, want het rijk zou aan geen ander volk worden overgelaten, Daniel 2. In ieder geval is dat Israël. En daarvan staat nu vervolgens in vers 24... dat er te midden van 10 horens, een rijk bestaande uit 10 naties die met elkaar verbonden zijn in het Midden-Oosten. Andere keer hebben we het daar specifieker over en dan leg ik weer uit dat dat het rijk is, het herstelde rijk van Alexander de Grote. Niet het Romeinse, het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote met Babel als hoofdstad. Dat staat een mooi schema trouwens in dat boekje wat u gekregen hebt inmiddels. Maar die laat ik verder buiten beschouwing. Dat zijn er 10. Te midden daarvan zal er één opstaan. Dat is die ene hoorn weer. Die verscheiden zal zijn van de vorige enzovoort. Vers 25. Het zal woorden spreken. Nou, dat lazen we al. In vers 8. Een mond grote dingen spreken. Sprekende. Het zal woorden spreken, vers 25, tegen de Allerhoogste. En noem er eens één die grote woorden spreekt tegen de Allerhoogste. De duivel. Met dank aan Jesaja 14 en Ezekiel 28. Lijkt me voorlopig wel voldoende. Nou ja, en 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13 en noem maar op, hè. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En hij zal de heiligen der hoge plaatsen, in de praktijk is er al wat er van over is, verstoren. Ja, hij zal slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, zal de Joodse religie verbieden en dat soort dingen meer. Hij zal menen de tijden te veranderen. Dan krijg je dus een nieuwe tijd. Ja? De Engelsen noemen dat New Age. Ja. Een nieuwe tijd krijg je dan. Echt waar. En daarna staat er en de wet te veranderen. Waarbij men geneigd is te denken aan de Mozaïsche wet. Maar dat kan helemaal niet, want de Mozaïsche wet is al 2000 jaar geleden beëindigd. Die kan niet meer veranderd worden. Toch? Waar het over gaat is over vaststaande leer, waarheid. Wet is onderwijzing, maar onderwijzing per definitie, volgens het klassieke begrip, is onderwijzing in de waarheid. En dat zal hij veranderen. We hebben die nog. Er komen andere theorieën voor in de plaats. Als u niet begrijpt waar ik het over heb, kan ik u natuurlijk gewoon doorverwijzen naar de Maitreya en alles wat daar omheen gepubliceerd wordt, dan begrijpt u precies waar het over gaat. In die kringen wordt geleerd, er bestaat geen vaste waarheid, iedereen mag ook zijn eigen religietjes volgen, dat is allemaal geen probleem, als het maar niet vaststaat, niet fundamentalistisch is enzovoorts. En als maar uiteindelijk onderworpen wordt natuurlijk aan Maitreya, de grote wereldleraar enzovoorts, hè. En in de praktijk is die dezelfde als de imam Mahdi van de Mohammedanen. En Maitreya is de Boeddha Maitreya van de boeddhisten. Abusievelijk gezien als de Christus van zowel de christenen als de joden. En daarom heet hij anti-Christus, Christus in plaats van de Christus. Maar ik beschouw het als buiten dit onderwerp. Hij zal menen de tijden en het onderwijs te veranderen, dan komt er een nieuwe tijd en zij zullen in zijn hand overgegeven worden. En dan staat er iets wat wij al weten. Dat hebben we net gelezen in Daniel 9. Zij zullen in zijn hand overgegeven worden, hoe lang? 3,5 jaar. Zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Want hij zal het slachtoffer en de spijsoffer doen ophouden. En in plaats daarvan staat er dus dat beeld. Die gruwelijke vleugel. Dan veranderen toch de tijden. En dan verandert toch de wet, het onderwijs, de religie. Dat is toch wel het, wet is toch religie, dat weet u toch. dan verandert dat toch. En dat zal wat Jeruzalem betreft, want daar gaat het steeds over. Het gaat over het Joodse volk, heel Daniel, gaat over het Joodse volk. Dat zal wat Jeruzalem betreft gebeuren officieel in het midden van de 70ste week van Daniel. En dan volgen nog 1 jaar en 2 jaren en 1,5 jaar zijn de jaren van 360 dagen. En dus kan er ook staan een tijd, een dubbele tijd. Nee, zo wordt die ook bij de Joden gelezen. Niet als tijden met een onbekend meervoud, maar als een dualis. Hè? Dualis, een tweevoudsvorm. Het is niet meevertaald, maar het is een tweevoudsvorm. 1 tijd, 2 tijden en 1/2 tijd. Dat is een gedeelte eens tijds, maar men heeft het erg vaag vertaald. En die tijden en een gedeelte eenstijds komen dus perfect overeen met 3,5 jaar. Later komen we in de Bijbel nog andere uitdrukkingen tegen, namelijk 1260 dagen, dat is precies 3,5 × 360, 1260 dagen of ook 42 maanden. En dat is 3,5 × 12 uiteraard, komt precies uit. En men zal die perioden herkennen. Kortom, het Joodse volk, de stad, zal in de hand van deze figuur, deze koning, deze hoorn, die vorst die komen zal uit Daniel 9, vers 26, worden overgegeven. Hij zal hen zijn wil opleggen en daarna staat er, daarna, vers 26, zal het gericht zitten. De rechtbank gaat zitten. Het heet dan ook een zitting van de rechtbank, tot in onze dagen. En de term is natuurlijk ontleend aan vers 10. Het gericht zette zich. Daarna zal het gericht zitten dat en men zal zijn heerschappij wegnemen. Hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Niet noodzakelijk het einde van de 70ste week of iets dergelijks, want daar gaat het hier verder niet over. Maar vanaf het einde van de 70ste week zal zijn heerschappij worden weggenomen, vers 26, beginnende bij Jeruzalem dus. Hou hem vast, hè. Dat zijn macht in de rest van de wereld in hoge mate nog gevestigd moet worden en zal worden, doet daar niks aan af. Zijn macht wordt ook weggenomen, beginnende bij Jeruzalem. Ik verwacht dat dat de aanleiding is om zijn troon te zetten vervolgens niet in Jeruzalem, maar in Babel. Pas daarna. Mede omdat natuurlijk de Bijbel spreekt over zo'n beeld in Babel. En alle andere grote steden trouwens ook. Een wereldrijk. Maar dat is pas na de 70ste week van Daniel. Dit gaat alleen over de Joodse staat en Joodse stad, waarin de geschiedenis beperkt wordt tot 3,5 jaar van verdrukking. En dat is het dan. God maakt er een einde aan dan, om van daaruit zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dus daarna, dat wil zeggen na die tijden en een gedeelte eens tijds, en dus na de 70 weken van Daniel in de praktijk, zal men zijn heerschappij wegnemen. Dat zal dat gerecht doen, dat gezeten is. Dat is de oude van dagen en zijn vele tienduizenden heiligen. In de praktijk is dat de gemeente, maar goed. Men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. De Heere zal hem verdoen door de adem zijns monds, door zijn spreken. Maar zo staat het in 2 Thessalonicenzen 2 bijvoorbeeld. En woorden van die strekking natuurlijk in Openbaring. Maar goed. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden, nou ja, zal aan geen ander volk worden overgelaten, aan Israël en dus toch weer Jeruzalem. Zal gegeven worden de volken der heiligen der hoge, welks rijk een eeuwig rijk zal zijn en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Uiteindelijk. Tot hiertoe is het einde deze reden, staat er. Einde van deze profetie weer. Maar het werpt inderdaad licht op Daniël 9 en eigenlijk andersom. Daniël 9 vers 27 verklaart alsnog dat die periode van tijd, tijden en een gedeelte eenstijds uit Daniël 7, dat moet zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël en daarmee de laatste 3,5 jaar van de totale periode van 490 jaren vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. Tot op de definitieve vestiging van het koninkrijk, althans het begin daarvan, in Jeruzalem. Dat als begin daarvan dan ook inderdaad herbouwd zal worden. Hebben jullie tot zover? Ik vraag er niet of u Daniël 7 begrepen hebt. Want er staan veel meer details in die niet, die niet rechtstreeks verwijzen naar de 70ste week van Daniël. Maar waar het betreft het optreden van die vorst die komen zal, om zo te zeggen, het optreden van die hoorn, met betrekking tot Jeruzalem en het heilige volk officieel, staat er, het is een periode van 3,5 jaar waarin zij in zijn hand zullen overgegeven zijn. En daarna volgt twee hoofdstukken verder Daniël 9, vers 27, en daar begrijp je uit dat is, die 3,5 jaar, de laatste helft van de 70ste week van Daniël. En dus de laatste 3,5 jaar van alle 70 weken. Leidt tot de komst van de Messias uiteraard. Hebt u die? Serieus? Oké. Nou, dan gaan we weer naar hoofdstuk 8. Daniël 8, vers, even kijken. Nou ja, ik kan beter even de draad opnemen. Dat heet het gezicht, het visioen van de ram en de bok. De ram en de bok. Er komt eerst een ram als beeld van een wereldrijk. En daarna een bok als beeld van een wereldrijk. Je hoeft er niet naar te raden, want er staat gewoon bij wie het zijn. Dat staat in vers 20. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Meden en Perzen. De ram is dus het Medo-Persische Rijk. En daarna komt er een bok die die ram om zeep helpt, om zo te zeggen, dan wel verdrijft. En van die bok, de harige bok, staat in vers 21, die is de koning van Javan, van Griekenland. En die bok die had één hoorn, één aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen, dat is vers 5 waar dat staat. En daarvan staat in vers 21, die grote hoorn welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Van dat Griekse rijk dus. Nou, de historie is daar duidelijk genoeg over. Na het Babylonische Rijk krijgen we het Rijk van de Mede en Perzen, hier uitgebeeld door deze ram, met twee hoornen, de een voor de Meden en de andere voor de Perzen. En daarna werd het Medo-Persische Rijk opgevolgd door het Griekse Rijk van Alexander de Grote, want Alexander de Grote, die verliet zijn vaderland Macedonië, stak de Bosporus over en is nooit weer teruggekeerd. Nooit kwam Alexander weer om, zegt het lied, hè. Ja, maar goed. Hij stak de Bosporus over. Dat wil zeggen, vanuit Europa Azië in, hij is nooit meer teruggekeerd. Hij was trouwens een jonge man, net in de 20 of zoiets. En hij deed wat de Grieken daarvoor nooit hebben kunnen gerealiseerd krijgen. Die Griekse stadskoninkrijken werden steeds overvallen door de Mede en Perzen. De Persische oorlogen heet dat. Het is nooit gelukt om zich van hen te ontdoen. En toen kwam Alexander de Grote, die zegt, ik wacht niet tot ze komen, ik ga naar ze toe. En dat deed hij en hij vestigde het grootste wereldrijk qua, geografisch gezien, ooit uit de geschiedenis. waarbij Griekenland zelf eigenlijk helemaal niet was ingesloten. Trouwens, Griekenland bestond niet, het was Macedonië, feitelijk. Hier genoemd als Javan, maar hij was een Griek met een Griekse cultuur, een Griekse godsdienst, een Griekse taal. En hij was opgevoed door Ari. Hij heette van zijn achternaam Stoteles. Totolos, ja. Ari Stoteles, de beroemde filosoof, zeg maar. Alexander stond onder zijn invloed en die zag het als zijn grote ideaal om de wijsheid van de Grieken, met name van Aristoteles, over de hele wereld te verbreiden en de hele wereld te verenigen onder één wereldregering en dus onder één godsdienst. Let op mijn dus. Hè? Ja, één wereldregering onder één godsdienst. U weet toch waarom die wereldregering nooit tot stand gebracht is, ook in onze dagen niet, hoe lang men er ook al naar streeft? Omdat er te veel verschil is in godsdienst. En in de toekomst komt die figuur, weet u wel, en die zal één godsdienst invoeren over heel de aarde. En dan komt er een wereldregering die zetelt in Babel. In Irak, ik bedoel het letterlijk. Daar gaat het naartoe en daarover wordt hier gesproken. Vandaar het wegnemen van het slachtoffer en het spijsoffer en dat soort dingen meer, hè? Tijden en wet veranderen en dat soort zaken. Daar gaat het over. Nou goed. Dit is dus, wat hier staat, is in het verleden van toepassing geweest op Alexander de Grote, die deze dingen als ideaal had en ook ver kwam, want hij maakte Babel tot zijn hoofdstad. Dat heeft maar een paar maanden geduurd en toen overleed de man. Noodlottig, zal ik maar zeggen. Hoe oud was hij? Ja, ik geloof dat hij 33 was. 30, 33. Hij was net iets ouder dan Henk Williams, zal ik maar zeggen. En hij had een grotere reputatie opgebouwd, zelfs dan Bix Beidebeke. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Laat me zitten. Maar ik lees de beschrijving hiervan. Hè. Die grote hoorn was de eerste koning, was Alexander de Grote. Dan in vers 8, de geitenbok. In de beschrijving, maakte zich uitermate groot, dat zei ik, het is het grootste wereldrijk ooit. En dat is dat wereldrijk dat hersteld zal worden in de toekomst, in het Midden-Oosten. Maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn. Hij ging dood. En er kwamen op aan deszelfs plaats vier aanzienlijke hoorns naar de vier winden des hemels. De hoorn is een koning en het wil dus de koning van het noorden, de koning van het zuiden, de koning van het oosten en de koning van het westen. Wij kennen ze ook uit de geschiedenis, want het rijk van Alexander de Grote werd na enige tijd en oneenigheid verdeeld door vier van zijn belangrijkste generaals. Waarvan wij er twee zo zonder meer kennen. De ene was Seleucus en de andere was Ptolemeus. En Seleucus nam het noordelijk gedeelte van het rijk en werd de stamvader, de grondlegger van de dynastie der Seleuciden. En de andere, Ptolemeus, kreeg het zuidelijke deel van het rijk. Dat was in de praktijk van Egypte. Dus daar krijg je dan vervolgens de dynastie der Ptolemeën. Hebben we die? En de anderen waren eigenlijk van geen belang. Die andere twee, maar niettemin. Maar in Daniel 12 kom je ze alsnog tegen. De koning van het noorden en de koning van het zuiden enzovoorts. Nou goed, uit een van die vier, vers 9, kwam voort een kleine hoorn. Maar dat lazen we ook al in hoofdstuk 7, een kleine hoorn. Welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. En hij wierp er van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde. Begrijp je me goed? Dit is allemaal beeldspraak, het is allemaal symboliek. Een ram, een geitenbok, één hoorn, vier hoornen en van die vier weer één. Daar gaat het nu over. En dan sterren des hemels. En daar moet je niet over speculeren. Daar moet je gewoon aan houden wat de Bijbel daarover zegt. En wij weten het wat er gebeuren zal. Want hoofdstuk 7 zei, er komt in de toekomst een kleine hoorn die groot zal worden. En hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. Het ging over Israël. En hier heet het, hij zal van de sterren ter aarde werpen en ze vertreden. Je zou moeten begrijpen dat die sterren hier, net als in Genesis bij gelegenheid, de uitbeelding zijn van Israël of wat er van over was. Van het volk van de heiligen der hoge plaatsen. U weet wat de Heer tot Abraham zei? Uw nageslacht als de sterren des hemels. En ja, de geschiedenis van de droom van Jozef, die sterren, die elf die buigen voor de twaalfde ster enzovoort, gaat over Israël. En zelfs in Genesis 1, de vierde dag is een uitbeelding van de vierde bedeling en daar is sprake van zon, maan en sterren, net als in die droom van Jozef. Maar in de vierde bedeling is sprake van de functie van Israël als lichtdragers in de wereld, als koninklijk, priesterlijk volk enzovoorts. Heiligen dus. En heilige kun je heel goed weergeven door sterren des hemels. En dat is wat in dit visioen gebeurt. Hij wierp ze neder en vertrad ze. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst, diens heerst. Dat wil zeggen de vorst van die sterren des hemels, van dat heer des hemels. En van hem werd weggenomen het gedurige offer, vullen de vertalers in. En min of meer terecht. Maar dit zijn langzamerhand bekende dingen. Er zal een slachtoffer een spijsoffer doen ophouden enzovoorts. Het punt is echter dat wij hier in eerste instantie de lijn volgend terechtkomen bij de historische figuur van Anton Eppi. Antiochus Epiphanes. Die ik er straks al even genoemd heb dus. Hè? Antiochus Epiphanes, de man die koning van het noorden. Uit de stal, zeg ik maar oneerbiedig, der Seleuciden. Vertegenwoordiger van het Griekse Rijk. De opvolger, een van de opvolgers van Alexander de Grote. Hij had macht over inderdaad het sierlijke land uit vers 9. Dat is Canaan in de praktijk. Hoef verder ook niet uit te leggen, er blijft namelijk toch niks anders over. Het sierlijke land. En hij ontwijdde de tempel op gruwelijke wijze. Maar dat staat hier ook, op voorhand. Van Israël werd weggenomen, van het Joodse volk, het gedurige, dat wil zeggen de continue, het continue. Dat wat in Israël altijd doorging. De dienst in de tempel aan Jehovah, officieel. Het judaïsme, dat wat heel het leven bepaalt en dag in dag uit wordt voortgezet, dat werd weggenomen. En je kunt het nalezen in de boeken van Flavius Josephus, hè? Josephus, die deze dingen beschrijft, met name in de boeken der Maccabeën. Niet lezen voor het slapen gaan, dat kan je wel doen, maar dan slaap je niet meer. Goed. Dus van dezelfde werd weggenomen het gedurige offer. En de woning, namelijk zijn heiligdom, dat was de tempel in Jeruzalem, werd nedergeworpen. Dat wil zeggen, niet van de tempelberg af het ravijn ingestort of de dal van de Kedron in, maar gewoon ontheiligd. En dat is wat gebeurd is. Later, door de opstand der Maccabeën, werd een en ander weer gecorrigeerd en terugveroverd. En heeft men de tempel opnieuw ingewijd en sindsdien viert men tot in onze dagen het feest van Chanukka. Het feest van de herinwijding van de tempel. En in de evangeliën heet het feest van de vernieuwing des tempels. Stamt uit die tijd. Dat wil zeggen, die historie heeft gevolgen tot in onze dagen op een of andere manier. Dat is een belangrijke gebeurtenis. Maar wat er gebeurde was, vers 12, het Heer, het Joodse volk was dat. Je kunt het in de geschiedenis nu gewoon nakijken. Dan weet je dat het Heer des Hemels, dat het Joodse volk is. En die vorst daarvan heeft men wel met een hoofdletter geschreven in vers 11. Maar ik denk dat het gewoon de aanduiding is van de toenmalige hoge priester. naar de ordening van Aaron en niet zozeer de Heer zelf, want die stond niet aan het hoofd van het Jodendom. Die heeft geen goede woorden overgehad voor het Jodendom, überhaupt nooit, de Heer zelf. Maar goed. Het Heer werd in de afval overgegeven. Afval is gewoon een woord voor afgoderij in plaats van de dienst aan Jehovah. Het Heer werd in de afval overgegeven. Er staat trouwens achter tegen in de betekenis van in plaats van. Want tegen betekent heel dikwijls in plaats van. Het Heer werd in de afval overgegeven in plaats van het gedurige, waaruit je meteen weet dat dat gedurige dus de aanduiding is van de religie die ze tot dan praktiseerden. Het Jodendom dus. Het Heer werd in de afval overgegeven in plaats van het gedurige offer. Kortom, hij wierp de waarheid ter aarde. Herinnert u zich nu hoofdstuk 7 vers 25? Hij zal de heiligen in de hoge plaatsen verstoren en het zal menen tijden en wet te veranderen. De waarheid ter aarde werpen. De onderwijzing van de waarheid van vaststaande dingen. En hij deed het, vers 12, hij ging zijn gang. Die uitdrukking wordt later in Openbaring 13 herhaald. Hij deed het. En het gelukte wel. Dat wil zeggen, goed, hij slaagde daar ook in. Maar het verhaal is vervolgens, maar we moeten weer pauzeren, dat van vers 17, einde van het vers, make a note, einde van vers 17. Dit gezicht zal nog zijn tot de tijd van het einde. Vers 23, doch op het laatste huns koninkrijks. Wat er gewoon staat is dat deze profetie vervuld zal worden in de dagen dus waarin een eind komt aan al die koninkrijken der aarde, al die wereldrijken en dus de dagen waarin Christus zijn rijk zal vestigen. En dat betekent dat deze profetie alsnog een vervulling zal hebben in de toekomst, waarin een figuur als Antiochus Epiphanes zal verschijnen en hij zal zo ongeveer dezelfde dingen doen. Maar daar hebben we al over gelezen in hoofdstuk 7 en eigenlijk ook al in hoofdstuk 9. Toch? Met andere woorden, die het Heer Israël zal in de afval worden overgegeven. Dat is in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, wanneer ze het moeten buigen voor dat beeld. Inderdaad, van Antiochus Epiphanes was het beeld van Zeus, dat daar letterlijk stond. In de toekomst zal het het beeld zijn van de Antichrist en in de praktijk is het verschil niet zo groot. En dat die profetie overgaat, dat wil zeggen van Antiochus overspringt naar het einde, dat ligt voor de hand. Er komt namelijk net zo'n soort figuur en in de praktijk is het ook hetzelfde rijk. Het rijk van Alexander de Grote, het Griekse rijk, waar dit de voortzetting van was. Het Griekse rijk beoogde te zijn het herstel van het Babylonische rijk en daarmee ook letterlijk de herbouw van Babel. Maar dat is in het verleden dus nogal mislukt, want Alexander overleed. Maar in de toekomst zal alsnog letterlijk Babel hersteld zal worden en zal de hoofdstad zijn van het laatste, namelijk het antichristelijke wereldrijk. Dat is dus niet het Romeinse Rijk, zoals velen abusievelijk altijd maar elkaar napraten, maar het is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Vandaar dat vanuit de dagen van Alexander de Grote en zijn opvolgers overgesprongen wordt, want zo gebeurt dat in de profetieën, van inmiddels historische gebeurtenissen naar gebeurtenissen die verderop in de toekomst liggen. En dat is een verschijnsel dat wij in de profetieën heel dikwijls tegenkomen. Wij gaan eerst lunchen, denk ik.